Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij beeldhouwer Adam Colton. Dankjewel Adam dat je me ontvangt in je studio.
Bedankt dat je komt. Het is heel stoffig hier. Ik heb proberen een beetje op te ruimen zodat je alles kunt zien, maar ik heb niet genoeg tijd om alles heel stofvrij te maken. Waarvan excuses.
Ja, maar je bent ook nog aan het werk aan een hele serie beelden.
Ja.
Ik was bij je op bezoek in het voorjaar. En toen zei je me dat je net aan het werk was aan een nieuw beeld.
Ja.
Ik zag zo'n metselkuip, zo'n zwarte kunststofkuip, waarvan er hier een paar staan. En die was gevuld met een ramskop,
ja.
Een gepolijste kunststof, halfbol,
ja.
Die daardoor transparant was geworden.
Ja.
En er waren wat afgietsels ook,
ja.
Van die kuip, die weer omgekeerd waren, dus een tegenvorm,
ja.
Gemaakt van gips. En jij vertelde me, ik ben bezig met een werk. Maar wat ik zag, waren allerlei verschillende werken. En het was wel duidelijk dat ik eigenlijk aan het begin nog van een heel proces binnenkwam bij je. Daar was ik je zeer dankbaar voor,
ja.
Omdat je als buitenstaander niet zo vaak dat perspectief gegund wordt.
Ja.
Ja, want het is ook een heel wankel moment,
ja,
van scheppen.
Een zoekend.
Ja.
Een uitproberen. Een volstaat. Een grote ideeën die stranden heel snel. Een kleine ideeën die gaat lopen en begint een eigen leven te leiden. Maar ik was jarenlang aan het puzzelen over de gebruik van een folie en een mallen en tegenvormen en kernen en onhoogsels. En het liep niet zo goed. Zo, ik heb het 2-3 jaar losgelaten en heb op mijn tekeningen en mijn schilderijen geconcentreerd. Maar in januari, ik had een teleurstelling met mijn werk. Het was een teleurstelling. En ik dacht, ja kies, ik wil toch weer beeldhouwer worden. En toen ik je tegenkwam, net voor de lente, ik zei, ja, ik ga beginnen met beeldhouwer. En jij was benieuwd hoe dat ging. En ik had helemaal geen idee wat het zou worden. En een van mijn sterke punten als een kunstenaar is, maar ook mijn zwakte, is dat ik wil altijd opnieuw mezelf uitvinden. Maar ja, dat is onmogelijk. Dat is een soort vereist. Je moet je eigen mal doorbreken, je eigen denkpatronen.
Ja, in het verleden begreep ik eigenlijk een beetje dat jij dat forceerde door ander materiaal te gaan gebruiken. Dat was een instrument daartoe.
Dat is een van de instrumenten die dat ik denk, dat heb ik gebruikt. Andere materie, andere gereedschap en andere eisen om mezelf te stellen. Maar er zijn een paar stable dingen die zijn gebleven in mijn werk. Dat is het wit van de weerkaatsing van de licht. De gebruik van de materie. Een soort kijken naar, een heel goed kijken naar wat ik aan het doen ben. Snap je, het kijkproces, niet alleen de concept, niet alleen de proces, maar ook wat levert het op als je naar het kijkt. Snap je, ik ben niet iemand die alleen tevreden is met een ideetje. Het moet verder zijn dan dat. Het moet beeldende, visueel moet ik ook iets opleveren. Een world van associaties of een verrassing of ik weet niet veel wat eigenlijk, maar... Ik ben altijd op zoek naar iets beeldende in mijn werk.
Dat is misschien aardig als je dat probeert uit te leggen. Want een beeldend kunstenaar die op zoek is naar iets beeldends, dat is een tautologie, zou je zeggen.
Ja, dat is 100%. Maar ik was aan het denken toen ik hier kwam vanochtend, wat kan ik tegen Robert over hebben. En een van de dingen, een van mijn beginpunten, 3-4 jaar geleden was, er was een motorfiets onder een beschermhoes. En dat was zo sculptural. Ik was bezig met deze beelden. Nou, het is langer. En ik liep elke dag daar langs. En ik dacht, oh, dat is ook een heel mooi beeld. Dat is van zichzelf. Het was een soort Christo. Maar het bleef een motorfiets, snap je? Visueel. Het was alleen een motorfiets in een hoes. Het was geen beeld. De associaties, ja, ze waren wel een klein beetje. Het had een paard kunnen zijn of weet ik veel. Maar niet meer dan dat. Het blijft een motorfiets onder een hoes. En ja, ik wil meer van mijn beelden dan alleen dat. Dat is altijd mooi meegenomen dat op een paard lijkt een motorfiets ingepakt. Maar het is... Ook niet genoeg.
Ja. Ja. Maar daar zit wel ook iets in, toch? Ook van wat deze werken hier hebben. Want we hebben nu inmiddels een hele serie werken om ons heen. Zijn die dan allemaal vanuit dat eerste idee met die kuip ontstaan?
Die kuip was eigenlijk de vierde probeersel.
Ja, ja.
Maar de kuip was de eerste probeersel in deze periode, zeg maar. Van de laatste 8 maanden. Die kuip was... Ik probeerde op te pakken waar ik mee bezig was 4-5 jaar geleden. Dat was mijn eerste set.
Ja.
En dan van die kuip met die... Met de jute, ik dacht, oh, dat is, ja, ik maakte een full start. Ik ging over in de kuip te gebruiken als een steun voor een oudere beeld. Ik ging als een soort sokkel gebruiken voor de polyester. Voor de polyester lens, zeg maar.
Ja,
die
gepolijste,
ja,
sfeer.
Ik dacht, oh... Het heeft wat, maar niet genoeg om een zelfstandig bestaan te rechtvaardigen. Ik kan hem gebruiken voor iets anders. Don't waste it.
Ja.
Gebruik hem voor, ja, iets,
maar wat
anders.
Dan heel interessant was voor mij ook, is dat wat daaruit voort was gekomen, dus vrij massieve, aandoende, gegoten gipsen vormen, heuvel- en bergstructuren bijna.
Ja.
Die leken daar helemaal geen relatie mee te hebben. Die wezen al helemaal een andere kant op.
Ja.
En dat vond ik echt heel boeiend.
Ja.
Vooral ook omdat we aan het einde van dat bezoek, dat zo'n 3 uur heeft geduurd, denk ik, toen zat ik bijna op dezelfde plek als waar ik nu zit. Ja. Dezelfde stoel. En er zit achter mij, bevestigd aan de muur, Een ouder beeld van je.
Ja.
En als ik daaraan denk, denk ik altijd aan een soort borststuk zonder kop, waarvan je een linkerarm hebt die de ruimte insteekt, als het ware. En een rechterarm die gebogen is. Zo onthoud ik mij dat beeld. En ja, dat is een van jouw blobbeelden.
Ja.
Als ik zeg blob, dan klinkt dat alsof het nogal amorf is en weinig gestructureerd. Maar eigen aan jouw biomorfe beelden is dat er een soort reden in lijkt te zitten.
Yeah.
En dat het niet zo'n toevallige accumulatie is van ronde vormen.
Nee.
En toen vertelde je me dat in de oksel van het beeld, dat daar een ruimte zit.
Ja.
En toen jij dacht aan het maken van een nieuw beeld, dan dacht je aan die ruimte. Dat zou een beeld moeten zijn die zich zou moeten kunnen voegen in die ruimte.
Ja.
En dat was ook een moment van verheldering voor jou.
Ja.
Want jij zat midden in dat maakproces. Omdat je zei, ja, daar begon ik mee.
Ja.
En een goed beeld geeft uitdrukking aan zijn uitgangspunt.
Ja, ja. Het maken is een reis terug naar de beginpunt. Dat is hoe ik formuleer voor mezelf. Je reist terug in al je handelingen naar de beginpunt. En je maakt fouten en je maakt vergissingen. Maar je hebt geen a priori doel, maar dit is een zoektocht naar de begin, naar dat eerste heldere moment, of de eerste misschien vage moment ook.
Ja. Ja, want wat heel interessant is, is dat is heel specifiek.
Ja.
Zo'n plek, maar dan gaat het er niet om dat je een tegenvorm maakt en dat je er dan helemaal precies in past. Maar kennelijk is er iets in die ruimte wat jou aantrekt, waar jij grip op hebt. Maar wat het dan precies is, dat weet je ook niet. Want anders dan zou je dat zo af gaan meten en uitvoeren. En daar komt die opmerking van jou misschien tevoorschijn, dat je zegt, ja, ik ben een beeldend kunstenaar die beeldend werkt. Dus je bouwt iets op gedurende een proces. Het is niet zo dat je iets uitvoert wat dan op die plek past.
Nee.
En dat neemt dan ook vormen aan, zie ik hier om mij heen, die met geen mogelijkheid daar ingeplaatst zouden kunnen worden. Maar kennelijk is er toch iets geweest wat deze nieuwe beelden, het is een hele serie, verbindt met dat oude beeld.
Nou, die okselvorm, die had ik wel kunnen maken, maar dat was een enorm puzzel. Al de handelingen waar je over had, de meten en zo, hoe doe je dat? Ik kwam er niet heen. Snap je met mijn gedachten?
Ja, dat doet mij glimlachen natuurlijk. Want kijk, ik kijk hier uit op een hoek recht voor mij. En er staat een paneel, een hele grote koker, die de hoek vormt. En die staat vol met berekeningen. Cijferreeksen.
Ja.
Dat zijn reeksen die je hebt gebruikt bij het maken van een oud werk.
Ja.
En ik ga dat nu niet helemaal uit de doeken doen, maar in plaats van dat jij een raster voor jezelf hebt geplaatst, een soort kwadranten, wat de oude kunstenaars deden, om een diepte te vereenvoudigen tot een plat vlak, zodat je dat kon overbrengen, ben jij meetpunten gaan plaatsen op een beeld, op zo'n biomorf beeld.
Ja.
En daarvoor heb je al die berekeningen nodig gehad. Dus dat is een enorme gecompliceerde omweg, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar die kennelijk ook weer in verband staat met dat beeldend maken. Omdat het je iets bracht wat je anders niet had kunnen verkrijgen.
Ja.
Dus ik moet een beetje lachen als jij zegt, ja, dat had misschien wat gecompliceerd geweest om iets helemaal passend in die hoek te maken.
Ja.
Dat is een andere manier om te zeggen, ja, ik wilde langs een andere weg gaan.
De tijd van het meten, en dat voor mij is een beetje voorbij. Ik heb het wel gedaan tijdens de lockdown met tekeningen. Maar ja, in de sculpturen, ja, ik voel me voel me nu als ik niet de tijd en de energie heb om dat te doen. Ik moet andere manieren vinden om tot iets te maken, te komen.
Ja. Is dat ook een van die instrumenten, hè, behalve het gebruiken van een ander materiaal, om jezelf opnieuw proberen uit te vinden?
Eindelijk wel.
Ja. Ja. En dat is nu een dubbele opgave, ja. Omdat je een paar jaar tweedimensionaal hebt gewerkt.
Ja.
En zoals je zei, je wilde weer beeldhouwer worden. Ik heb je nooit anders gezien, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou anders voelde, inderdaad.
Ja. Ja. Ik was een beeldhouwer die aan het tekenen was, vijf jaar. Maar ik dacht, ja, ik wil terug als beeldhouwer in januari. Ik dacht, oh, dat doe ik wel.
Ja.
Ik had die enorm drive om het te doen en ik wist niet hoe. En dit is wat je nu ziet, is 8 maanden daar proberen uit te komen. Met al de componenten die ik heb verzameld en gegenereerd.
Ja, er zijn heel veel gegoten vormen, allemaal gips.
Ja.
En wat we hier zien, het is bijna onmogelijk om te beschrijven, maar je hebt vrij massieve vormen die normaal gesproken het beeld zouden zijn.
Ja.
Maar waarvoor je hebt gekozen is in veel gevallen is om de mal met een zwart canvas zeil aan de binnenkant getekt.
Ja.
Om het gieten mogelijk te maken en het weer losmaken van de gietvorm.
Ja.
Dat die gietvorm deel wordt van het beeld.
Ja.
Waardoor je 2 gezichten krijgt.
Ja.
Omdat je, als je het beeld op 1 manier benadert, die grove vorm hebt van de mal. Maar als je eromheen loopt, dan opent die schaal zich. En in het contrast van dat donkere zeil staat dan het beeld.
Ja.
En samen vormt dat ook weer een beeld.
Ja.
Heel theatraal ook.
Heel theatraal, maar die ruimte tussen dat massieve vorm en die maal, zeg maar, dat wordt pregnanter daardoor. Je ervaart echt die ruimte. Dat is mijn idee. Het is een soort verdikting van de ruimte.
Ja, je ziet, wil je zeggen, niet alleen de mal en het afgietsel, maar je ziet ook de ruimte tussen de 2.
Ja, de Duitse zeer.
Dus een derde, als het ware.
Ruim.
Ja. Ja.
Echt de ruimtelijkheid van de vorm.
Ja.
En die massieve vormen heb ik ook bewerkt met mijn bijtels en mijn screwmiddelen. So er is een soort tussenruimte tussen de massieve vormen en die maalvormen.
Ja, precies. Er is niet sprake van een afgietsel.
Nee.
En dus een vorm en een tegenvorm.
Nee.
Maar je hebt duidelijk ook die massieve delen. Die heb je inderdaad ook gewoon bewerkt.
Ja.
Ja.
En ja, verbeterde of weet ik veel, maar ik dacht dat kan precies, of die amor van die vormen, dat kan in sommige plekken wat minder en in andere plekken wat meer. Snap je? Het was,
wat ook wel interessant is dat je hier aan je linkerschouder staat een, vanaf mijn kant gezien, ja, dat zouden er bijna 2 afgebroken stalactieten kunnen zijn.
Ja.
En blauwe lijnen ook in, van een soort vezel. Wat is dat?
De jute. Anders heb je de cribsgrainstructuur.
Ja, oké, op die manier. Ja. En als we dan naar de andere kant zouden lopen, dan zien we een basis waaruit ook weer 2 van die vormen naar boven komen.
Ja.
En dat zou kunnen denken aan 2 gestaltes. En jij zei ook tegen mij, ja, het is eigenlijk net als met het echtpaar Arnolfini. van Van Eyck.
Ja.
En dat is wel interessant om dat schilderij op die manier in gedachten op te roepen.
Ja.
Dat je twee vormen, twee sculpturen, twee gestalten hebt,
ja,
die gedeeltelijk ook vormgegeven worden door hun ruimte.
Ja.
En zo kijk je bijna nooit naar een schilderij.
Ja.
En wat het wel interessant is, dat is het blik van de blik van de beeldhouwer op dat schilderij.
Ja, maar die figuren die zijn de kern van de schilderij en de ruimte eromheen is de Jan Holsoen. En het is geen Russische doll, maar het zijn twee verschillende dingen die samenkomen op de paneel, op de muur in Londen nu.
Ja. Kijk jij ook op die manier naar schilderijen? Kan je jezelf niet losmaken van je beeldhouwerschap?
Nee, ik kan heel goed losmaken.
Okay.
Van,
ja. Maar je kunt het ook heel goed oproepen als je het nodig hebt.
Ik kan het wel oproepen als ik het nodig heb, maar ik kijk veel meer naar. Ik heb altijd veel meer naar schilderijen gekeken. Want er zijn veel meer. In Engeland zijn er veel meer schilderijen in museums dan beelden. De goede sculptuurverzamelingen zijn er niet zoveel. Misschien nu de laatste 40 jaar. Maar in mijn tijd, als jonge man, niet.
Was er niet zoveel?
Nee.
Dacht jij aan dat schilderij toen je dit maakte? Of was dat gewoon een associatie die je met mij deelde zojuist?
Ik dacht eraan.
Ach, wat interessant.
Zeker met die.
Er staat er nog één op de grond.
Ja.
En van achteren ziet het er inderdaad heel erg vertrouwd uit. Hm. Het is een familieverband.
Ja.
We gaan straks verderop in het gesprek wel eventjes aan de andere kant van het atelier zitten. Zodat we tegen de open schalen aankijken met de beelden ervoor. We kijken nu voornamelijk tegen de achterkanten aan.
Ja.
Maar het uitgangspunt was dus die oksel van dit beeld.
Ja, dat
boven mijn hoofd hier. Van wanneer dateert dat beeld?
Die beeld, dat is, ik denk nu 10 jaar geleden.
Want dit is de Gipse versie en hij bestaat ook in gepolijst aluminium.
Het is polyester.
Oh, polyester.
Polyester en glasvezel.
Ah, dan heb ik dat altijd verkeerd gezien.
In Gips was hij veel te zwaar om aan de muur te
hangen. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad.
En die structuur, deze blauwe lijn bijvoorbeeld, dat is om de armatuur van die massieve vorm te maken in de beeld.
Ja, ja.
En in die beeld on the muur, met die soort oksel, die armatuur zou zo complex, dat zou je een jaar kunnen kosten om het te maken.
Ja, oké. Ja.
Maar met de polyester en met die schruim, dat gaat veel sneller.
Ik begrijp het. Maar dat is een, laten we zeggen, een eenduidig uitgangspunt. Maar het resultaat wat het oplevert hier is heel divers. Ja, dus we hebben, laten we zeggen, de Arnolfini-familie, waarvan er hier 3 staan, zou je kunnen zeggen. Hè? Want ook die grote daar verderop, op die hogere tafel, behoort daartoe.
Ja.
Maar je hebt ook een hele massieve soort bergstructuren, waarop je een soort sponsen hebt geplaatst.
Ja.
De natuurlijke spons dan.
Nou, ik zie ze een soort bomen op een.
Ach, op die manier. Dus heel landschappelijk ook,
ja,
inderdaad.
Ja, het is heel landschappelijk. Ik zie ze als, meidoornbomen. Ja. Boomtjes aan een duinheuvel of zo.
Ja, ja. Ja, een beetje stugge, stugge struikboom.
Een beetje uitgedroogd.
Ja, die niet met de eerste wind beweegt.
Nee. En dan heb je die kuipsculpturen met die vormen binnen.
Ja. En die gaan wel weer helemaal terug naar de kuip, als het ware, met de lens en de ramshoorn.
Ja. Ja.
En ook weer spelend met dat contrast. Van het zwarte zeil en het wit gips.
Ja. Maar ik zie ze als een soort wetenschappelijke modellen van een elektron binnen een atoom of zo.
Ja, op die manier.
Ik denk steeds aan Niels Bohr met die sprong van die elektron van de ene staat naar de andere.
Ja.
En dit is geen feitelijk verband, maar gewoon in mijn verbeelding. Toen ik bezig was, ik dacht, oh, dat lijkt enorm op een universum.
Ja, dus dat volgt op het maken. Het is niet het uitgangspunt van
het
maken.
Nee, je maakt een spannende ontdekking.
Maar helpt het je dan wel bij het maken, zo'n associatie?
Dat is eigenlijk alles wat je hebt, behalve die uitgangspunten.
Ja, en het beeldende, zoals je dat eerder zei.
Ja.
Behalve het maakproces heb je ook steun aan zo'n beeld, zo'n associatiebeeld.
Ja. Maar in het last resort, als ik heel kritisch op mijn dingen ben, vraag ik me altijd af, is dit wat je wou maken in het begin? En dat begin kan een uurtje daarvoor, snap je, het hoeft niet jaren te gaan. Het kan iets waar je, iets dat heel impulsief bij je opkomt. En dat is de kritische toetssteen.
Ja.
Is dit wat je wou maken?
Is dat ook een manier om het beeld te gronden?
Het is een middel om het beeld te gronden. En net voordat jij kwam, ik dacht, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een bezoek heb, waar ik mijn werk nog niet heb 100% doorgronden heeft. Snap je?
Ja.
Die energie die ik had in de lente, en dat is nu aan het weg hebben van dingen te maken, maar nu is het om het is nu zaak om het door te gronden wat ik gemaakt heeft.
Ja, precies. Want dat zeg ik ook wel eens voor deze microfoons, dat een kunstenaar ook zijn eigen werk moet leren kennen.
Ja, ja. En dat is een van de processen dat in het begin van mijn kunstenaarschap, toen ik 20 was, dat ik had heel veel moeite om te stoppen en te zitten en echt goed te kijken en te denken tegen mezelf, wat ben je aan het proberen te doen? En dat gaat wat makkelijker nu, maar dat is geen makkelijke proces.
Ja, je hebt het maken, maar soms moet je ook een stap terug doen.
Je moet een stap terug en dat is het moeilijkste. En je moet zitten en goed kijken en je als een soort generaal je lege goed in stelling brengen in je hoofd. En te denken, waarom ben je begonnen en wat is goed aan, wat is slecht aan, snap je?
Ja.
Wat zijn de valse starts? Ik ben nu bezig met die beelden, met die emmers. En ik vind de emmers.
Ja, er zijn een paar emmers die zijn er eigenlijk gehalveerd.
Ja.
En die halfjes die zijn vervolgens, het zijn er drie denk ik, drie van die halve, die zijn in elkaar geplaatst.
Ja.
Waardoor je een soort stapeling krijgt.
Ja.
En die stapeling vormt een soort omkraging.
Ja.
Een soort nis.
Ja.
Voor een gipsen beeld.
Ja.
Een verticaal gipsen beeld.
En de kern, die doet me altijd denken aan een hoofddeksel. Een hoofd van Marie Antoinette of zo. Van de pruikentijd. Dat is mijn associatie. Maar dat vind ik ook een hele mooie associatie. Is dat heel chic en deur is. En dan de plastic emmers omheen. En ik dacht, net voordat jij kwam, waarom mag ik niet een beeld maken met een emmer door de helft, snap je?
Ja. Adam Colton Millinery.
Ja. Ja. Maar ik liet mijn haar knippen bij een kapper 3 maanden geleden en ik zag je merkte, hij was aan de beeldhouwer, snap je? Het was niet zoveel anders dan wat ik deed. Maar hij had meer een patroon in zijn hoofd. wat je aan het doen was dan ik heb.
Ja. Ja, en de basisvorm was er al natuurlijk.
Het hoofd. De basis, het hoofd was, ja.
Ja, maar hoe, want je hebt het over het teruggaan naar het begin en dat je dat overbrugt met je gedachten, hè, tijdens het maken, dat je afstand neemt en dat je probeert te bedenken ook wat je aan het doen bent.
Ja, en op dezelfde tijd om te puzzelen hoe je dat gaat doen.
Ja.
En welke stappen neem je?
Ja, maar is dat dan ook zo dat verschillende mogelijkheden die zich dan aandienen in je hoofd, dat maakt dat ik zoveel diversiteit hier zie? Ja, want er zijn drie species, zou je kunnen zeggen. Hè? Er zijn drie soorten beeld. Ja, je hebt de massieve geologische constructies, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Je hebt de Arnolfini-reeks.
Ja.
En dan heb je ook nog de schalen, hè, waarover je net sprak in relatie tot Niels Bohr.
Ja. Die electrons, ja.
Ja.
Die kleine universums.
Ja, maar zijn dat dan mogelijkheden die zich aandienen tijdens het maken aan één werk? Want ze zijn verwant, omdat ze allemaal met een vorm en tegenvorm, met gietsel en met het idee van gietsels werken. Maar ja, dat is heel generiek.
Nou, voor mij, je komt in een soort flow. Je bent in je proces en dan begint het hier te komen met die Arnolfini-reeks, wat jij zegt.
Ja.
En dan die kans gaat zich aanbieden om die elektron, om die dingen te maken. En dat is heel vloeibaar.
Maar dat is bijna een soort vereenvoudiging van de Arnolfini's. Die schalen met zo'n eenvoudige gipsen vorm.
Ja. Die bol is Arnolfini-figuur eindelijk, maar teruggebracht naar de zuivere, het zuivere.
Ja, naar het idee van relatie.
Relatie,
van vorm en ruimte.
Ja. Ja. Maar ik heb ook iets heel perverse. Als ik weken en maanden langer iets werkt, ik denk, het moet veel makkelijker kunnen. Snap je? Je hoeft jezelf niet door al dit pijn en moeilijkheden. Je moet veel sneller tot een beeld kunnen komen.
Maar dat is iets wat jij je hele leven al gezegd hebt, denk ik.
Ik heb een hele leven heb gezegd. Waarom kan ik geen beeld maken met een stukje touw en een wasknijper? Snap je? Waarom kan dat niet? Maar ja, je komt niet ver, maar
dat heeft ook te maken met het feit dat je er niet op toelegt.
Nee, ik heb het blijkbaar nodig om al die
om materiaal te transformeren.
Materiaal te transformeren en ook al de processen in gang te zetten. En die intuïtie te volgen eindelijk.
Ja, dus ook al ben je aan een nieuw begin van je beeldhouwerschap, na zo'n periode van 5 jaar tweedimensionaal werken. En ook al heb je je hele kunstenaarscarrière al die ambitie gehad om na een bepaalde periode jezelf opnieuw uit te vinden als kunstenaar. Dat aspect van je kunstenaarschap, daar kun je geen afscheid van nemen. Dat is een soort continu element.
Ja. Ja, maar misschien word je besmet door de mensen waar je mee omgaat. Snap je dat? Dat kan ook.
Maar wat bedoel je daarmee dan? Want dit is zo eigen aan jou, toch?
Ja, dat kan wel, maar het is een cliché, maar niks wat je denkt is helemaal van jezelf. Je bent van andere mensen.
Mm-hmm.
Alles is connected, die zei, alles is een...
Dat is het principe van de kunst ook, toch?
Alles is een verwijzing naar iets anders.
Ja.
Alles is een quote. Je quote iemand anders.
Ja, bedoeld of onbedoeld.
Ja.
Ja. Ja, laten we nu aan de andere kant van de studio gaan zitten. Dat is misschien een goed idee, inderdaad. Ja. Heel mooi overigens dat de ventilator op het dak, die is heel drukdoende om een van jouw beelden tot leven te wekken.
Oh, oké. Ja, inderdaad, ja.
Ja, goed. Ik zet hem eventjes op pauze en dan lopen we naar de andere kant van de studio.
Heel mooie platform op een...
Ja, Adam, we zijn in de andere kant van je studio gaan zitten. En ook al was dat de kant waar ik binnenkwam, en ook al heb ik die beelden al gezien, toch na een half uur aan de andere kant gezeten te hebben, ben ik ontzettend verrast met wat ik zie.
Ik ook.
Dat is ongelooflijk eigenlijk, wat er dan nu gebeurt, want die beelden die we beschreven hebben, en ook de Arnolfini's, zoals ik ze dan eventjes noemde, die openen zich helemaal. En waar we eerst voornamelijk hele grove vormen zagen, je beschreef het al, de gipsen gietvormen met de jute en een bepaalde weerbarstigheid.
Een stalactiet.
Ja, precies. En nu zien we de andere zijde en ook datgene wat het als het ware omhult en wat het heeft voortgebracht.
Ja.
En we zien dus nu ook de derde, hè, en dat is die tussenruimte die aangezet wordt door het zwarte zeil aan de binnenkant van de mouw.
Ja. Je ziet nu de kern en je ziet hoe ik probeerde om de kern te ontwikkelen en spannend te maken en een leven te geven, een internal life, een binnenleven.
Ja. Wil je me helpen herinneren dat ik zo dadelijk een foto van een van die beelden maak?
Oké.
Zodat ik dat kan delen ook. Dat is iets wat ik altijd vergeet.
Ja.
Bedenk jij ook namen voor die beelden?
Nou, ik heb de naam van de Arnolfini portret. Dat heb ik wel verdiend. Namen komen binnen tijdens het maken. En die doet me denken aan Medardo Rosso's Conversation in the Garden. Maar ja, het is allemaal quotes.
Ja. Ja, dus dat speelt zich meer af in jouw hoofd.
In
dat is eigenlijk een soort privébenaming. En dat is niet een titel die je meegeeft.
Nee. Maar soms wel. Soms blijft die beeld plakken.
Ja, die namen die blijven dan plakken die jij eraan toevoegt in je hoofd tijdens het maken.
Ja, ik heb in de jaren 90 heb ik in Den Bosch gewerkt bij de Keramische Workcentrum. En ik heb er een stuk of 10 vormen met lusten bewerkt. En ik noem ze steeds die lust. Want ja, lust. So, al die beelden in lusten heet lust. En dat roept enorme associaties op, want die hebben iets een beetje, die hebben iets heel voluptueus en lust. En ja, dat werkt heel goed, maar dat is een van de gevallen waar die...
Ja, precies, maar dan heeft zo'n benaming een heel direct verband, maar er zit ook nog wel wat ruimte in.
Ja.
En het is geen directe identificatie.
Nee.
En dat zou het wel zijn als je dit ook de Arnolfini zou noemen, bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, dus dat begrijp ik, inderdaad.
Maar ik zou ze de Arnolfini Rex kunnen benoemen, maar ja.
Ja.
Dat is
dan weer wat anders.
Dat is weer wat anders. Ja. Al die Arnolfini studies, etudes of wat ik veel.
Wat ik heel boeiend vind, want we zitten nu voor de grootste uit de reeks die voor ons staat op de tafel. Hm. Hij domineert ons zelfs, want hij is hoger dan wij, door de tafel. Is dat de textuur die ze meegeeft allemaal heel anders is.
Ja.
Dus deze is, ja, hoe zou je dat moeten benoemen? Hij is heel erg geaccidenteerd geworden. Ja. Maar je ziet heel duidelijk dat het een accidentering is naar het binnenste van het beeld.
Ja.
Dus dat het niet expansief is, maar dat het een plaatselijke uithollingen zijn.
Ja. Ja.
Hele zachte uitdrukking. Dat komt door die kommetjes die je gevormd hebt.
Ja.
En dat komt natuurlijk ook vanzelfsprekend door het licht dat tot een beeld tot leven brengt.
Ja.
En bij die andere beelden zie je nog veel meer afgietselvormen van plooien, van zeil bijvoorbeeld.
Ja.
Of zelfs de ene die op de grond staat. Dat je het idee hebt alsof je de mal hebt gehalveerd. En alsof er nog een tweede helft bestaat.
Dat heb ik gedaan. Ik heb de kern doorheen gezaakt.
Ach.
Want die achterkant is veel te grillig.
Ja.
Het heeft geen tekening, maar doorheen te zagen. Het is net alsof je in een CT-scan je iemands longen ziet, snap je? En die zwart is die achterkant van die CT-scan, van de lege ruimte om de longen heen. Dat was een hell's work om die ding door de helft te zaken.
Dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Daarom zei ik ook, het ziet eruit alsof... Want ik kon me bijna niet voorstellen dat je dat had gedaan.
Ik heb het gedaan, ja.
Ja.
Maar het was de enige oplossing. Het deed heel veel pijn, maar ik heb het toch gedaan.
Ja, en het moment waarop wij elkaar nu spreken... is dat het eindpunt ook van de beelden... En is het nu zo dat je er vertrouwd mee moet raken, dat je details gaat aanpassen, maar dat die niet meer expandeert?
Mijn vermoeden is dat hij niet meer expandeert. Maar je moet nou een nee zeggen, maar mijn idee is dat dit reeks komt tot een einde. Want toen ik begon... In januari met die ambitie om weer echt beeldhouwer te worden weer. Het was de vraag, ga ik verder met die zwarte folie of ga ik echt opnieuw beginnen? Snap je? Je hebt een nieuw begin en je hebt echt opnieuw beginnen. Maar hoe dat zit, dat is niet helemaal duidelijk voor me. Maar.
Ja, want dat wordt mij nu ook niet helemaal duidelijk. Want je werkte wel vaker met het folie, dat is een van... De instrumenten die je hebt tijdens het gietproces.
Nee, maar...
Vergis ik me daarin?
Nee, dit is op een heel andere manier gebruikt.
Ik begrijp het.
Maar wat ik nu interessant aan de beeld voor ons is deze tussenruimtes.
Dus tussen de twee figuren, deze leunen dan aan de bovenzijde wel tegen elkaar aan.
Ja.
Maar dan ontstaat er ook weer een soort oksel, een soort ruimtes, waarbij je een doorkijkje krijgt.
Ja.
En je wijst nu op een doorkijkje die weer wat anders toont, namelijk dat je door het beeld heen kijkt.
Ja.
Dus ook een ruimte tussen de mal in de malvorm, waardoor je verderop in je studio kunt kijken.
Ja.
En dat soort dingen maken een beeld.
Maar
en ook aan de bovenzijde.
Aan de bovenzijde, je connect in de ruimtes kijken.
Ja.
En dan zie je net als in de binnenkant van een klasse, een ijs. Als je kijkt naar binnen kijkt je.
Een glacier bedoel je?
Een glacier, ja. Ik kan me voorstellen de water daar in heen.
Ja, precies, dat je van die spelonken krijgt.
Die spelonken. En dat is ook een van die geheime gedachten over deze sculptuur, denk ik. Een soort ijsvorm. Dat steeds elke avond vriest.
Ja, want dat is überhaupt al mooi natuurlijk. Dat je... Als je ijs hebt in een omhulsel en het smelt, dan komt het los van het omhulsel en dan krijgt het ook vaak een grillige vorm.
Ja.
Omdat het gaat stromen en het reduceren van de ijsvorm gaat niet gelijkmatig.
Nee.
Is me wel eens opgevallen.
Ja.
En dat is ook wat hier speelt.
Ja. Want dat is ook een van de geheime dingen van mijn werk. Ik ging vroeger heel vaak naar die ijsbaan. En ik zag naast de ijsbaan altijd die blobs ijs daar liggen van de Zambonis. En net als met die motorfiets die altijd buiten het veem stond. Ik liep daar een paar keer per week langs die ijsklont en die dacht, oh, dat is een heel mooi beeld.
Ja, dat is al wat.
Dat is een heel mooie sculptuur.
Ja. Ja. Ja, wat wel interessant is dan, is dat iets wat je eerder zelf aangaf, is dat je zou wensen dat jij die kunstenaar was voor wie dat voldoende zou zijn. Toen noemde jij het voorbeeld van de touw en de knijper.
Ja.
Maar dit is ook weer zo'n voorbeeld eigenlijk.
Eindelijk wel, ja.
Ja. Ja, want ook al zou je dat proberen te vormen voor jezelf, of je zou het vastleggen op een of andere manier, dan zou je er zelf toch niet van kunnen weerhouden om ermee aan het werk te gaan.
Ja.
Dus kennelijk is er altijd nog wat te doen. Dat is ook heel hoopvol, toch?
Nou, een wetenschap.
Voor de opdracht voor jezelf,
ja,
als kunstenaar.
Er is altijd wat te maken om wat te doen, ja.
Want anders zou je kunnen afvragen, ja, mijn blik, maar andere mensen zien dit ook. En het is toch ook, denk ik, heel mooi dat je dat vermogen hebt om door werk en door het denken over het werk om tot nieuwe beelden te komen.
Ja. Hopelijk.
Ja, ja. Maar het heeft niet dan die elegantie van een lichtvoetige vondst.
Nee.
Maar tegelijkertijd is het wel zo dat het uiteindelijke beeld wel zo'n lichtvoetigheid krijgt. En lichtvoetigheid, daarmee wil ik zeggen eigenlijk ook een soort vanzelfsprekendheid. Hè? Dus dat die struggle, die strijd die jij voert in je atelier, zo'n plat woord eigenlijk, maar zo is het natuurlijk wel. Hè? Het is een hele worsteling die zich hier afspeelt.
Ja. Ja.
Ja, die zie ik zelf niet meer. En waardoor het die elegantie verkrijgt van de vondst op straat.
Ja.
Het Zamboni-ijs bijvoorbeeld.
Ja.
De motor met de hoes.
Ja, een goede beeld moet vanzelfsprekend lijken.
Ja, maar dat is niet iets wat je... Het is geen recept.
Het is geen recept, nee.
Hoe je dat tot stand kunt brengen.
Het is gewoon een uitkomst. Het is gewoon een uitkomst. Hopelijk een uitkomst van al je handelen en al je denken. Dat is niet geforceerd of pompeus of al die dingen dat je niet zou willen. En dat is een van de dodelijke dingen van de beeldhouwkunst. Als iets pompeus is, pompeus of te veel aangezet, of te duidelijk, of weet ik veel, al die valkuilen voor de beeldhouwer. Maar ja, maar je moet toch decisive zijn, ook wel. Naast al de twijfelen naar de onderzoeken, you have to go for it.
Ja, ja, en je moet harde beslissingen nemen.
Je moet harde beslissingen nemen,
ja.
Ja, ook met jezelf. En af en toe moet je dingen opofferen. Het is een cliché, maar ja, your purple patches, you have to throw them away. Je lievelingsgedachte, je lievelingsdingen, waar je denkt, oh, dat is Ik heb zo hard aan gewerkt en het is me zo top gelukt. Maar ja.
Maar kan iets ook dan te gemakkelijk tot stand komen? Dat het een soort schoonheid is en dat je het daardoor niet accepteert?
Dat zou best kunnen. Ja, want, ja, iedereen is een beetje pervers, maar ja. Maar dat is de pervers van dingen maken, denk ik. Dat is een van de...
Ja. Nee, maar je schoonheid kan ook te gemakkelijk zijn.
Nou, dat geloof ik niet eindelijk, maar...
Nee?
Nee, ik denk, ja, je moet toch iets overwinnen. Misschien is dat in onze christelijke cultuur. Je moet een offer. Je moet een offer.
En, maar herinner jij je beelden te hebben verworpen... omdat ze te gemakkelijk kwamen?
Ik denk vroeger wel.
Ja?
Maar ja, misschien is hij pervers, maar...
Werk je nog aan deze beelden? Of ben je voornamelijk aan het kijken nog?
Ik ben nog bezig met die drie emmers.
Ja, die we net beschreven.
Die moet ik oplossen. En die twee bergen, die misschien probeer ik ze samen te voegen... Want die een is de maal van de andere. En dan kan ik ook door die vorm te zagen, door te zaken, kan ik ook die zwarte folie aan hem en kan ik overheen zetten. Snap je? Dat is een van mijn twijfelpunten.
Ah, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad moedig moet zijn tijdens het maken. Want dat betekent dat je het bestaande beeld vernietigt.
Ja. Maar wat jij zegt, het lijkt alsof er drie stromingen in de werken zijn. Dan is een van de stromingen ook opgelost. Maar misschien is dat ook een valse move om dat te doen. Misschien moet je accepteren dat er zijn verschillende lagen in de serie.
Maar dat is waar je over denkt en die beslissing is nog niet genomen.
Nee, ik denk al drie weken daarover en... Misschien moet ik nog een paar maanden overheen.
Maar hoe doe je dat dan? Maak je dan bijvoorbeeld tekeningen van het beeld wat je ermee zou willen maken?
Ik doe het voornamelijk onder de douche en in bed en zo.
Ja, ja.
Als ik niet kan slapen, ga ik over dingen na.
Ja, maar het speelt zich af in je hoofd. Daar heb je geen potlood en papier voor nodig.
Dus. Maar vroeger wel.
Ja.
Vroeger wel, maar nu ben ik wat zuiniger met mijn karakter. Vroeger had ik misschien 20 tekeningen daarover gemaakt. En ik doe het nu alleen in mijn hoofd, dat puzzelen. Maar minder op papier.
Ja. Dat is ook een bepaalde vorm van efficiëntie, zou je kunnen zeggen.
Ja. Maar misschien is die eenmaal te doen om doorheen te zaken. Dat zou ook kunnen, snap je? Dat is een van de dingen die me weerhoudt. Misschien kan de structuur het niet nemen.
Ja, en vervormt hij daardoor en op het moment dat hij gaat vervormen, dan gaat hij breken.
Gaat hij breken.
En dan is het afgelopen met het beeld. Het
is afgelopen met het beeld.
Ja.
Zo, welke risico's zijn de moeite waard?
Werk je vaak zo? Met een hele serie? Want het zijn beelden waar je achtereenvolgens, min of meer tegelijkertijd... aan werkt?
Dat is van de laatste jaren. Ik denk door het tekenen, dat ik 5 jaar getekend heb, en dan is het heel snel een serie. Ik denk vroeger, ik concentreerde me op één beeld. Dat was het. 6, 7, 8 maanden.
Ja, dat is een intensief proces.
Dat was in
intensief. Langer dan een half jaar.
Ja.
Yeah.
Er is een beeld in de Krullemolle in de town. En dat is eigenlijk 16, 17 maanden.
Ja. Ja, dat bevindt zich eigenlijk in het verlengde van de entree.
Ja. En die beeld in de hoek, dat is de model.
Ja.
En dat heeft me 4, 5 maanden gekost. En dan om de model te maken voor de bronskriet, heeft me... 7, 8 maanden. En dan om die dingen... Ik heb zelf afgewerkt, want ik had niet genoeg geld om iemand te betalen voor die afwerking. Dus ik heb maanden ook over gedaan om die afwerking.
Ja.
Dat was een langer proces, snap je? En dan wat ik nu aan het doen ben, dat spelen op veel fronten, dat was niet mogelijk. Die doel was om die beeld
tot, ja, tot, duidelijk, tot, ja. Maar dat beeld maakt deel uit van een bepaalde vorm werken van jou.
Ja.
Het is geen one-off.
Nee, het is geen one-off, nee. Het is een levenswerk vanaf mijn 15e eindelijk.
Ja.
Ja.
Mooi, ik ben echt heel benieuwd wat er nog gaat gebeuren. Ja, want dat kan, dat ik zo meteen deze studio verlaat en dat ik over een paar maanden een tentoonstelling zie of ik kom bij je op bezoek. En dat er dan nog heel veel veranderd is.
Het zou best kunnen, maar ja. Ik ben nu bezig met de soort presentatie te maken. Wat is de beste manier om dit werk te presenteren? En zoals ik nu is, in de atelier, er is nu in de baarmoeder. En wat laat je over van de proces van het maken en al die... expliceer je alleen de kern van die activiteit of expliceer je ook die omhulsels van die activiteit om in termen van kern en omhulsel te gebruiken?
Ja.
De atelier is die omhulsel en als je expliceert ergens anders, heb je een andere omhulsel, een andere ruimte omheen.
Ja. Ja. Adam, dank je wel dat je dit in dit nog onzekere stadium, hè, want het kan nog een andere kant op gaan, met ons hebt willen delen.
Crack it down.